Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Facilitair. Mijn naam is Gerard de Velde van Eager People. En in deze aflevering van de podcast Facilitair kun je luisteren naar een gesprek dat ik heb met Ellen van der Knaap. Ellen is al heel lang in het facilitaire vakgebied actief. Haar bedrijf heet Arrow Coach, arrowcoach.nl. En het interessante vind ik aan Ellen is dat zij zowel vakinhoud als de menselijke kant van facilitair combineert. Want ze heeft heel veel kennis ook van stressmanagement. Hoe ga je om met je stress, maar ook even wat breder en wat meer uitgezoomd. Hoe beïnvloedt dat de werkomgeving? Nou, ze doet ook persoonlijke coaching, teamcoaching, organisatieontwikkeling. Maar ze heeft dus ook heel veel kennis van het facilitaire vakgebied. Nou, we hebben het over hoe ze ondernemer is geworden, hoe ze aan opdrachten komt, waarom ze zo enthousiast is over PPS en over design, build, finance, maintain en operate. Oftewel DBFMO-contracten. Nou, dat ken je vast wel. Ik heb het ook met Ellen over de rol van vertrouwen in het facilitaire vakgebied. Dat is natuurlijk erg belangrijk. We praten over klanten waar ze gewerkt heeft, bijvoorbeeld een aantal ministeries. Nou, er zit meer dan genoeg in deze aflevering van de podcast Facilitair. En deze podcast wordt je aangeboden door Eager People for a Better Workplace. Dat is onze missie. En door FMN, Facility Management Nederland. Nou, dat is natuurlijk ook een hele mooie club waar je lid van kunt worden. En die jou inspireert, onder andere met deze podcast, maar ook met allerlei mooie bijeenkomsten. Nou, ik zal je niet langer ophouden. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit gesprek met Ellen van der Knaap van Arrow Management. Nou, het is vrijdagmiddag. De week zit er weer bijna op, maar we hebben nog een hoogtepuntje. En dat is dit interview met Ellen van der Knaap. Ellen, vertel eens wie jij bent en waar we jou van kunnen kennen.
Hi Gerhard, je zegt het al, Ellen. Waar kan je mij van kennen? Ik loop al een poosje op deze aardbol rond. En eigenlijk al ruim 20 jaar binnen het facilitaire werkveld, maar door heel Nederland. In allerlei soorten organisaties. Weliswaar veel publieke organisaties ook. Dus op die manier heb ik je op vele manieren tegen kunnen komen.
Ja, cool. Waar kom je vandaan?
Ik kom van oorsprong van de kust. Scheveningen, het Haagse. Dat is waar ik opgegroeid ben. In een middenstandsgezin. Geleerd om hard te werken. Niet lullen, maar poetsen. En dat is een mentaliteit die je bij heel veel facilitaire mensen ook tegenkomt. Dat echt wel past bij het vakgebied.
Ja.
En ik denk dat dat ook de reden is waarom het op mijn lijf geschreven was. En ik daar met zoveel plezier in dat werkveld een geruime tijd mag vertoeven.
Zeker, ja. Cool. En wat deden je ouders?
Die hadden een zaak, een middenstandsbedrijf, een slagerij.
Slagerij,
ja. Ja, dus voor mij geen vegetarische maaltijden. En dat, mooi bedrijf, hard werken. Maar wel in een tijd natuurlijk, jaren 60, 70, dat de middenstand nog echt toekomst had.
Ja.
En er ook een behoorlijke concurrentie was. Ik weet nog wel dat er zaten 7 slagers bij ons in de winkelstraat.
Zo.
Ja, dat is moordende concurrentie natuurlijk. Dus dat hebben ze goed gedaan, mijn ouders.
Ja, want hoe zijn ze eruit gekomen? Hebben ze uiteindelijk de zaak verkocht of hebben ze het op moeten doeken of overgedaan aan de volgende generatie?
Nee, ze zijn gestopt. Er was geen vervolggeneratie, maar ze waren een van de 2 slagerijen die op dat moment nog in de straat bestonden. Dus in dat opzicht hebben ze het heel goed gedaan. En het was ook een heel mooi afsluitende receptie, kan ik mij herinneren.
In welke periode was dit?
In mijn optiek ergens halverwege 90 jaren. Ja, ja, 35 jaar business gedraaid. Ja, met z'n tweeën, zij aan zij.
Mm-hmm. En die mentaliteit die heb jij dus ook meegekregen. Want hielp je dan ook mee in de zaak bijvoorbeeld?
Uiteraard.
Aha.
Ja, dat,
slagersmeisje.
Dat hoort erbij. Ja, nou ja, weet
of
je,
hoe
de
zag
meest
dat
simpele
uit?
Dingen. Ja. Oh, na school zeggen, laat je fiets maar even buiten staan. Er zijn nog wat bestellingen die gereden moeten worden. Of er moeten wat boodschappen gehaald worden. Of op die manier extra handje helpen in het huishouden uiteraard.
Ja.
En zodra je groot genoeg was, mocht je op de zaterdag komen helpen.
Ja. Hoe groot was jullie gezin?
Ik kom uit een gezin met 3 kinderen.
Ja.
En ik ben daar de middelste.
Ja, een broer en een zus of 2 zussen?
Je zit gelijk goed. Ja? Een broer en een zus, ja. Ja.
Ja.
En we zijn alle 3 ondernemer geworden, dus dat is wel heel mooi.
Ja. Ja. Dus dat zit dan toch in de genen of in de opvoeding?
Ja,
of hoe klaar
je
dat?
Ja, ik denk toch in de mentaliteit die je meekrijgt, maar ook misschien wel dat je ervaart de relatieve vrijheid als ondernemer om je eigen keuzes te mogen maken. En om niet in het keurslijf te zitten van een organisatie of anderszins. Niet dat ik dat überhaupt vroeger mij beseft heb overigens hoor,
nee.
Want daar ben je als kind helemaal niet mee bezig.
Mm-hmm.
Maar op x moment blik je terug en dan denk je, god, wat maakt nou wie ik ben? En wat maakt nou dat ik gekozen heb voor uiteindelijk het ZZP-schap? Want dat is de positie waar ik momenteel in zit.
Ja.
Ondanks dat ik ook gewoon in loondienst gewerkt heb in de eerste, 10 jaar van mijn werkend bestaan. Maar het gevoel dat je een bepaalde vrijheid jezelf toe-eigent in de keuzes van welke klanten, welke doelgroep, welke specialisatie. Hoe wil ik doorgroeien? Hoe wil ik doorontwikkelen?
Mm-hmm. En kan je wat meer vertellen over hoe dat, of eigenlijk zou ik eerst willen weten van hoe ben je in het faciliteren terechtgekomen? Want je werkte bij je ouders in de zaak. Is het wel eens aan bod gekomen van misschien ga je in de zaak overnemen of werd dat besproken?
Dat had een optie kunnen zijn, maar dat was niet waar mijn ambitie lag. Ik vond het klantencontact wel heel leuk, dus ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Uiteraard als puber ook wel eens niet met zoveel plezier,
ja,
daar hebben we allemaal last van. Het toerisme trok me erg.
Mm.
En in Scheveningen opgroeiend heb je het Koerhaus Hotel om de hoek.
Aha.
En ik heb daar een van mijn eerste buitenfamiliaire baantjes is bij het Koerhaus Hotel geweest.
Oh joh.
Achter de receptie, telefonisten. Ja, dat was natuurlijk heel leuk. En daarna ben ik eigenlijk het toeristische vak ingerold.
Mm-hmm.
Ik heb een paar jaar in het buitenland gezeten. Ik had al een jaar au pair gezeten in Amerika. Dus ja, avontuurlijk en een beetje vrijheid en een beetje de wereld verkennen. Mm-hmm. Dat waren dingen die mij wel aanspraken. Ik heb een jaar in Boston gewoond. Nou, dat was uitermate boeiend. Het is een leuke omgeving. Het is een beetje een meer Europees georiënteerde stad dan veel andere Amerikaanse steden.
Mm-hmm.
En vandaar ook wat gereisd langs die oostkust richting Florida, maar ook richting de bergen en leuke dingen gedaan met vriendinnetjes. En in het toerisme heb ik enerzijds de wintersport mogen ondersteunen. Dat wil zeggen de reizigers die dan lekker kwamen skiën. En anderzijds heb ik in Griekenland gezeten in de zomer.
Mm-hmm.
En ja, het is een vrij geromantiseerde baan, reisleiding. Maar het kan ook heel eenzaam zijn.
Mm.
Heb ik gemerkt. Zeker in wintersportoorde is het wel heel grappig. Dan is het eigenlijk een heel warm bad van collega's. Want je zit allemaal in die dorpjes vrij dicht bij elkaar. Je doet veel in de samenwerking. Samen evenementen of activiteiten organiseren over een aantal reisorganisaties heen. Maar in de zomerperiode is het heel erg ieder voor zich. En dat heeft absoluut zijn charme, maar heeft ook zo zijn keerzijde. Ja. Ja, je leert jezelf ook goed kennen dan.
Ja. Ja. Ja, kan je iets herinneren wat je in die tijd ontdekt hebt over jezelf?
Nou, dat ik toch wel een bepaald sociale bedding nodig heb om lekker in mijn vel te zitten en goed te functioneren. Ja. Dus ik ben geen individualist in die zin. Hè. Ik ben wel ZZP'er. Maar ik word pas echt gelukkig als ik mensen om me heen heb om dingen samen mee te doen. En ja. om samen iets te bouwen.
Ja. 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 Hey, en vanuit welke studie deed je dit?
Ik heb een particuliere toeristenopleiding gedaan in Den Haag. École Tunon heette dat destijds.
Klinkt wel chic.
Het was heel chic.
Jullie
was
heel deed chic. Het goed met de slagerij.
Nou, dat weet ik niet.
Voelde dat ook zo? Of was het ook echt een beetje chic? Of?
Nou, het was wel een beetje elite, ja. En er was ook zogenaamde schoolkleding, hè, of bedrijfskleding. Ja. Dat als je ergens een stage dag had, of überhaupt een stage, dan ging je in...
Tenue.
Vol in tenue. Hmm. Van, in KLM blauw, dat ook nog. Oh. Weet je? Dus nee, dat was echt...
mooi.
De sjaaltjes ontbraken ook niet. Het was echt een meidenopleiding ook. Maar ik heb er wel heel veel goede herinneringen aan. Het was een leuk jaar. Hmm. Veel plezier gehad. Op mooie plekken gezeten. Veel mensen leren kennen. Ook toeristische vakgebied een beetje leren kennen. En, was heel leuk. Aansluitend heb ik... ben ik dus een jaar naar Amerika geweest en terugkomend heb ik nog een schroeversopleiding gedaan. Want mijn moeder zei, die hotellerie en dat toerisme, dat liep op dat moment een beetje terug of zo.
Oh, okay.
In ieder geval was het lastig om werk te vinden. Nou zat dat niet alleen maar in de toeristische sector op dat moment. Ja. Maar goed, mijn moeder als met gezond verstand en... gewoon aanpakken, die had zoiets van, nou, als je het secretaressevak... je eigen maakt, dan heb je altijd een werkende toekomst.
Wat dacht je toen?
Oh, ik was een heel braaf kind.
Aha.
Ik was, ik kon op dat moment niet echt een argument bedenken waarom dat niet handig zou zijn. Maar ben toen tegelijkertijd dus ook bij het Kurhaus Hotel gestart. En ben eigenlijk van daaruit het toerisme ingerold. En heb een aantal hele mooie jaren gehad.
Ja.
Dus nee. Helemaal niks mis mee.
Nou, klinkt goed.
Maar mijn facility management opleiding is pas later ontstaan.
Ah.
Daar ben ik rond mijn 30ste heb ik mijn HBO in deeltijd gedaan. Omdat ik op dat moment een duidelijke omslag wilde maken in het werk wat ik deed.
Ja.
Ik was op dat moment ook al moeder. En ik had gemerkt, in mijn tijd was het deeltijd werken in combinatie met een leidinggevende positie, was nog niet echt je van het. Ik was inkoopmanager geweest bij een van de Coca-Cola fabrieken.
Ja.
Toentertijd nog een private onderneming, nog geen onderdeel van Coca-Cola, maar...
Een zelfstandige bottelaar of zo.
Een zelfstandige bottelaar die naast Coca-Cola en de merken die daarbij horen ook Schweppes bottelde.
Ja.
Ook een leuke tijd. De inkoop daarop gezet. En, maar goed, toen kwam mijn eerste zwangerschap. En dat in combinatie met een manager bedrijfsvoering. Dat was geen optie.
Nee.
Toen heb ik een paar jaar in de Luwte gewerkt. Parttime. En op x moment ervoor gekozen dat ik mijn eigen pad wilde lopen. Er kwam nog een scheiding tussendoor fietsen. Dat kost ook even tijd.
Zo.
Maar dat, ja, nou, dat zijn de levenslessen die je op je pad krijgt. Ik denk dat ieder mens zijn eigen levenslessen op zijn of haar pad krijgt. Daar groeien we van. De momenten zelf zit je diep en kan je dat niet altijd zien. Maar als ik terugkijk, dan is het een van de betere dingen die mij is overkomen.
Wow. Wil je daar heel kort iets over kwijt?
Ik denk dat... Als je teruggeworpen wordt op je eigen overlevingsstrategieën, dat je veel beter tot de core van jezelf kunt komen en jezelf eigenlijk herontdekt. En ook beter voor ogen krijgt van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En dat ik voor het eerst heel goed naar mezelf ben gaan kijken van wie ben ik nou en... Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom kies ik de dingen die ik kies? En waar komt dat dan vandaan? Met name daar waar ik niet altijd happy was met wat ik zelf deed. En als je dan kunt achterhalen wat daar de triggers van zijn. ja, dan krijgt je leven diepgang en dan kun je ook bewustere keuzes maken.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat ik dus in die fase gezegd heb van ja, weet je, het gaat mij niet overkomen dat ik een afhankelijke, financieel afhankelijke vrouw word met die straks de hand op moet houden of anderszins. Ja. Dus de scheiding ging in dat opzicht, werd gevolgd door enerzijds het opstarten van een deeltijd hbo, want ik wilde gewoon een gegarandeerd goed basisinkomen voor mezelf en voor mijn kinderen. En het opstarten van mijn eigen bedrijf.
Wow. Dus eigenlijk dankzij die scheiding.
Ja.
Maar als die scheiding niet gebeurd was, dan was het misschien anders gelopen. Maar in ieder geval was dat trigger voor jou om te denken van, hey, ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik ga op mijn eigen benen staan. Ik ga het zelf regelen. Ik ga een opleiding doen. En ik ga mijn eigen business opstarten.
Ja.
Wauw. Dat is nogal een life-changing ding dan. Kun je er ook zo op terugkijkt of... Wat altijd al zo gevoeld heeft voor je?
Nee, zo kijk ik daar absoluut op terug. Ja. En vandaar ook dat ik zeg van ja, weet je, het heeft mij enorm veel gebracht.
Ja.
En heeft met een aantal factoren te maken. Enerzijds van hoe sta je zelf in het leven? Hè? Ja. Heb je een positieve mindset of niet?
Ja, jij hebt hem dus wel.
Dat is wel gebleken. Soms iets te positief wellicht, maar ik zie eigenlijk altijd mogelijkheden. Ja. Het harde werken van vroeger, hè? En de vuile was niet buiten hangen. Al dat soort basisnormen, die spelen daar ook in mee.
Ja.
Maar ook zo van, ik zal de wereld eens een poepie laten ruiken.
Ja.
Want, hallo, ik heb gewoon een aantal talenten. En ik wil graag laten zien waar ik voor sta.
Ja. Hoe zit het met die opleiding? Want kan je daar eens wat over vertellen? Hoe heb je die doorlopen? Waar heb je bijvoorbeeld gestudeerd?
Ik heb op de hogeschool in Holland, in Diemen, heb ik de opleiding gedaan. Had te maken met het feit dat ik op dat moment in de regio Utrecht woonde. En dit enerzijds het meest praktisch was qua reistijden. Maar Diedenoord deed op dat moment bijvoorbeeld geen deeltijdstudie aanbieden. Want daar had ik eigenlijk liever naartoe gewild.
Waarom? Hadden die een betere naam of zo?
Die hadden een,
iedereen kent het. Maar
absoluut een beter imago. En helemaal in die tijd had in Holland niet de beste credentials. Maar goed, ik ben daar gestart met die opleiding. En heb die in 4 jaar afgerond. Leuke mensen ontmoet.
Noem eens iemand.
Ook mijn teleurstellingen gedaan. Josine Westerop, een vriendinnetje waar ik het heel lang nog contact mee onderhouden heb.
Nu allemaal mensen die hopen dat je hun naam gaat noemen?
Ja, er waren er genoeg. Boudewijn, André, Jan, Janneke.
Allemaal klasgenootjes.
Allemaal klasgenoten van destijds. Allemaal volwassenen die een betere basis voor zichzelf neer wilden zetten.
Aha.
En er was een harde kern van een man of 10 die hem in die 4 jaar afgerond heeft. En dat was een mooie tijd, maar ook intensief.
Ja.
Want ik was enerzijds ook bezig om mijn eigen opdrachten te verwerven. En ik had 2 kleine kinderen die opgevoed moesten worden. En in diezelfde tijd ben ik voorzitter geweest van een vrouwelijk ondernemernetwerk.
Oh, oké. Wow. Hoe heette dat?
Entrejeune.
Ingeborg
van Mechelen was daar de voorzitter op het moment dat ik daar naar binnen stapte. En van haar heb ik het stokje overgenomen.
Mm-hmm.
En Entrejeune is Frans voor onder elkaar. Vrouwen onder elkaar. Vrouwelijke ondernemers onder elkaar.
Ja.
Was in zo'n fase dat sowieso de vrouwen meer voor het emancipatieverhaal opkwamen.
Ja.
En van mening waren dat het onderling wat makkelijker was om te schakelen. Omdat je met gelijkgestemden zou zijn. Nou, daar kan je van alles van vinden. Het was op dat moment voor mij een hele mooie setting. En Nou, we hebben dat netwerk wel behoorlijk uitgebouwd en op de kaart gezet. Het was ook specifiek gericht op junior ondernemerschap. Dus je was tussen de 0 en de 5 jaar ondernemer, actief als ondernemer. En als je doorgroeide, dan schoof je door naar een ander netwerk.
Ja. Maar het was niet gebonden aan het facilitaire wereldje?
Nee, nee, okay. Het zat echt vast aan het ondernemerschap. In die jaren ben ik ook, heb ik mij meer gefocust op studie inhoudelijk facilitair en opdracht inhoudelijk wel meer facilitair naarmate mijn opleiding vorderde. Maar ja, het ondernemerschap was voor mij ook echt iets wat ik moest opbouwen. Hè?
Was het in die tijd gebruikelijk om zelfstandig te worden op die manier? Want nu struikel je bij wijze van spreken over de ondernemers in Nederland. Er zijn er 1 miljoen.
Ja.
Meer dan 1 miljoen, waarvan een groot deel zelfstandig zonder personeel. Nu is dat heel logisch en normaal en ingeburgerd. Maar hoe was dat toen?
Het was wel minder veel voorkomend. Mm-hmm. Het viel wel meer op. Ik denk ook wel dat als je nu kijkt naar de hoeveelheid ZZP'ers, dat er ook heel veel mensen in deze positie terechtgekomen zijn zonder daar zo bewust zelf voor te kiezen, maar meer ook gedwongen door de situatie. Hè? De recessie heeft natuurlijk heel veel mensen in deze zelfstandige positie geduwd.
Ja.
Ook heel veel organisaties. En als je kijkt naar het facilitaire stuk, hè, dan zie je ook in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld. Ja. En er zijn een aantal van die vakgebieden waar mensen op x moment alleen nog maar op die manier. En dat was, PostNL is ook zo'n voorbeeld.
Dus het heeft met ondernemerschap minder te maken. Het is eigenlijk een manier om zaken te doen, maar het is niet voor iedereen omdat ze graag zelfstandig willen werken. Het is soms noodgedwongen. Ik ken een vriend van mij, die is ook ZZP'er. Die noemt dat voor de grap wel eens zelfstandige zonder perspectief. Dus ik had geen keuze. Precies. Ja, het is natuurlijk heel pijnlijk of verdrietig misschien voor sommige mensen. Maar jij was in ieder geval niet iemand die noodgedwongen zelfstandig werd. Jij ging het echt voor jezelf doen.
Hele bewuste keuze.
Ja. En wat was je eerste opdracht? Weet je dat nog?
Jazeker. Die zat niet in het facilitaire stuk overigens.
Ah, okay.
Ik heb eerst twee, want ik kwam uit een stuk office management. En dus mijn eerste opdracht was voor een afvalverwerker om een 10-jarig jubileum event vorm te geven.
Mm-hmm.
Dus dat was meer marketing en evenementen. En aansluitend heb ik een opdracht gedaan bij Rijkswaterstaat destijds, bij de afdeling communicatie. Om het de interne communicatieproject op te tuigen. Dus eigenlijk een van de eerste intranetten van Rijkswaterstaat destijds.
Hmm.
Pas daarna ben ik naar meer facilitaire opdrachten gegaan. En daar zat een van de eerste bij. Ook de ICT-club van Defensie in Den Haag, DTO. Ja.
Oké. Okay.
Heel leuk.
Vertel, hoe kwam je daar binnen? Wat moest er gebeuren? Wat heb je gedaan?
Eigenlijk datgene wat tot op de dag van vandaag nog steeds een van de belangrijkste pijlers is van een opdracht. Een stuk professionalisering van de dienstverlening. Een reorganisatie die vooraf gaat, waarbij de organisatie andere eisen gaat stellen, waarbij samenwerking met andere teams vormgegeven moet worden. De slag naar de integraliteit, naar de efficiëntie. En dat is de professionalisering vormgeven binnen het bestaande team.
Ja, hoe kwam je daar binnen? Was er nog iets van een aanbesteding of zo? Of dat was allemaal voor die tijd, hè?
Nee,
voor 95?
Maar je had een netwerk en iedereen kende elkaar. En je werd bij elkaar, je werd door elkaar aanbevolen. Want dan zat, weet je, we zaten om de beurt gewoon op opdrachten en er komen dingen voorbij. En op x moment maakte ik kennis met een aantal facilitaire intermediairs, zoals een hospitality interim. Dus ook die kwamen op x moment in de bemiddeling en die gingen je bellen en zeggen, ja, joh, ik heb een opdracht hier of ik heb een opdracht daar. Maar mijn allereerste kwam via de man van iemand op de tennisbaan. Ja. De tweede kwam via een vriendinnetje die ergens werkt. Dus het begint heel dicht bij huis. Ja. En op x moment bouw je een netwerk op en kom je van het een in het ander.
Ja. Ja, ze zeggen wel eens, je bent wie je kent, of contacten maken, contracten. Dat is ook wel een van mijn favoriete uitspraken.
Maar je merkt nu wel, ik doe heel veel in de publieke sector, qua interim opdrachten. Mm-hmm. En daar is nu de digitale aanbestedingsmethode, dan wel de DAS-methodiek.
Nou, dynamisch aankoopsysteem.
Dynamisch, nou ja.
Het is alles behalve dynamisch.
Ik wou net zeggen. Ja. Nou, weet je wat in mijn optiek het allerbelangrijkste is bij een goed resultaat van een interim klus? Is de match tussen de interimmer die je binnenhaalt en de organisatie. Dan wel het team waar je nodig bent. Want als die match er niet is en je spreekt, je kunt de taal niet spreken en je kunt niet schakelen naar, naar de sfeer en de cultuur en de mens die daar zit, dan krijg je ook nooit het resultaat wat voorhanden, wat gewenst is.
Nee.
En juist dat element wordt in deze methodiek volledig onderuit getrokken.
Ja.
En dat is jammer. Ja. Dat is echt, dat
en waar
is
gaat
echt
het dan precies mis? Kan je dat uitleggen?
Voorheen was het zo dat via het netwerk een opdracht bekend werd. Men kende de organisatie en men kende de mensen en men zei, oh, dan moet je die hebben. En nu heb je een digitaal platform.
Iedereen kan aanbieden.
Jou als mens. Weet je, een cv, ik ben mijn cv niet.
Nee.
Ik ben ook niet die foto. Ja, nee. Kan er leuk of niet leuk uitzien. Net wat je persoonlijke voorkeur is.
Het is allemaal buitenkant.
Maar het is buitenkant. Het zijn woorden op een wit vel papier.
Ja.
En je kunt er geen gevoel bij creëren.
Mm-hmm.
En ik denk dat wij zijn mensen met elkaar. Wij zijn geen robots.
Mm-hmm.
En juist het gevoel en het gevoel dat de klik, ervaren dat er een klik is, dat het klopt, dat je elkaars taal spreekt, ook onderliggend.
Ja,
dat element komt pas in tweede instantie als je en een 100% score hebt en je tarief dan ook nog het meest aantrekkelijk is.
Ja.
En de grap is dat natuurlijk zijn dat essentiële elementen. Je moet de ervaring hebben. Maar je ziet ook dat heel veel organisaties tegenwoordig een dusdanig profiel neerzetten. Dat als je dus geen 100% match bent en je dus net iets afwijkt van wat de norm is. Van wat men denkt nodig te hebben.
Mm-hmm.
Dan mis je als organisatie een kans.
Mm.
Want ze zijn enerzijds op zoek naar vernieuwing. En anderzijds zoeken ze same old.
Ja, ja, ja.
En daar doe je de organisatie eigenlijk mee tekort.
Hm.
Want juist als je het lef hebt om een anders denkend iemand of een breder denkend iemand of met een andere ervarings of een andere rugzak, zullen we maar zeggen, weet binnen te halen, creëer je die meerwaarde. In mijn optiek. Maar goed,
maar je zei
dat
net,
is allemaal mijn optiek, hè?
Ja, maar je zei net iets anders. Of je zei net namelijk dat aan de ene kant moet je goed bij de organisatie passen. Je moet de taal spreken. Maar je moet ook, het kan ook heel veel meerwaarde hebben om juist een beetje anders te zijn. Of anders te denken. Nieuwe ideeën in te brengen. Waar ligt voor jou de combinatie of de middenweg in die twee?
Ik denk dat als er vertrouwen is vanuit de klik. Vanuit het persoonlijke contact.
Mm-hmm.
En dat je in die optiek, zeg maar, op dezelfde lijn zit,
mm-hmm.
kun je nog wel vernieuwende ideeën hebben, omdat je een bredere rugzak hebt. Ik ben op het facilitair gebied door de jaren heen, heb ik behoorlijk wat ervaring in mijn rugzak kunnen stoppen. Ik ben redelijk senior, maar ik heb ook een grote diversiteit. Dus als jij zegt van, joh, doe mij iemand die de afgelopen 5 jaar bij gemeente gezeten heeft, ja, dan val ik al buiten de boot.
Mm-hmm.
Want ik zit dan bij een ministerie, dan in een consortium wat mijn ministerie als klant heb. Dan zit ik bij een waterschap, dan bij een gemeente, dan in de zorg, corporatie. En die mengeling, dat maakt dat ik anders ben. Mm. Maar daardoor maak ik mezelf een facilitaire generalist. Mm-hmm. Of ik heb inmiddels ook facilitaire bedrijven gerund. Mm. Nou, dan krijg je ook een meer bedrijfskundige en bedrijfsvoeringsbrede mm-hmm. rol. Mm-hmm. En dat maakt mij lastig om in een hokje te stoppen. Mm. En dat vinden wij in deze wereld toch eigenlijk wel heel fijn en makkelijk. Ja. Als iemand gewoon een sticker op zijn voorhoofd ja. heeft van... dat schaap kan je in die wijk kwijt. Om maar eventjes over schapen te praten. Er is een Belg.
Ik denk ook ineens weer aan de slagerij, maar dat te zeggen.
Oh ja, nee, daar kwamen geen schapen voorbij. Maar ik moet ineens denken aan een chef Staes. Een chef is een Belg. Die over verandermanagement na is gaan denken. En ook gekeken heeft naar hoe wij mensen en organisaties ons ontwikkelen. Die heeft daar ook een prachtig filmpje over. Wat wij vroeger, waar wij vandaan komen, is dat we ons als schapen in een hokje braaf laten opsluiten. En dat we, als er één door het hek gaat, dan volgen we wel. Maar we willen het met name duidelijkheid. En je ziet als je kijkt naar de 4D-generatie van nu, wij willen geen label meer. Hm. Wij willen in onze volle profiel, met al onze competenties, willen wij ingezet worden. En volgens mij is dat de essentie van waar we ook in de organisatieontwikkeling en teamontwikkeling naartoe willen. Hm. Kijk nou naar het potentieel van de mensen die je hebt.
Ja.
En durf daar eens mee te schudden. Hm. En biedt die mensen gewoon een breder perspectief. En je ziet dat heel langzaam overigens gebeuren hè, in organisaties. In de laatste organisatie waar ik gewerkt heb, was een directeur die heel enthousiast werd over de theorie van de holacracy.
Mm-hmm. Kan je die heel kort uitleggen, holacracy?
Eigenlijk zeg je binnen die filosofie dat je de structuur van de organisatie op een andere manier vorm gaat geven, waarbij je geen vaste teams meer hebt, maar mm-hmm. dat je veel meer projectmatig gaat werken. Mm. En dat je eigenlijk één organisatie bent met een heleboel mensen met competenties en kennis. En mm-hmm. dat je per onderwerp, per project, zeg maar de mensen bij elkaar zoekt, mm-hmm. die elkaar daar aanvullen en samen iets neer gaan zetten.
Dat noem je geloof ik kringen of zo, kan het?
Ja, cirkels.
Cirkels, oh, ja, dat was het. Ja, ja. Ja, ja. En ja. Er is geen hiërarchie volgens mij?
Er is weinig hiërarchie.
Oh, heel weinig, oké. Okay,
ja. Maar je ziet dat soort theorieën nog redelijk in de kinderschoenen staan. Dus ik vind het wel lef hebben als je daar als directie voor wilt gaan.
Ja.
Keerzijde daarvan is dat je ook moet waken dat je mensen niet laat zwemmen. Mm-hmm. En dat kom ik ook in organisaties tegen. Mm. Dat er eigenlijk te weinig kaders meegegeven worden. Hm. Kijk naar zelfsturing. Of is het zelforganisatie? Hm. Daar heb je ook al zo'n kreet. Hm. Wat bedoelen we ermee? Mm-hmm. En hoe ondersteunen we dat? Mm-hmm. Dus er zijn heel veel filosofieën over hoe je je organisatie kunt inrichten.
Ja.
En iedere organisatie moet zelf kijken van wat voor medewerkers heb ik? Ja. Welke generatie zit ik in? Ja. Wat is mijn visie? Wat zijn mijn doelen? Wat is mijn toekomstperspectief? En waar wil ik naartoe groeien?
Ja.
En van daaruit je eigen keuzes maken. En dan zijn er dus inderdaad heel veel verschillende vormen mm-hmm. Inmiddels. En dat is, nu zitten we automatisch eigenlijk over een stukje organisatieontwikkeling te praten.
Ja.
Ik denk dat ik dat door al mijn ervaring ben ik daar die kant op gegroeid. En dat is ook hetgene wat ik leuk vind om te doen.
Ja.
Binnen de bedrijfsvoeringselementen van een organisatie. Of het facilitaire bedrijf van een organisatie. Te kijken van, hé jongens. Hoe kan je dat nou toekomstgericht vormgeven? En hoe kun je die mensen op de beste manier tot hun recht laten komen?
Ja.
Lekker voor zichzelf. Hè? Dat de medewerkers zelf lekker in hun vel zitten.
Ja.
Maar dat het ook. He, de keerzijde, het effect voor de organisatie, dat het mes aan twee kanten snijdt.
Ja. Cool. Ik ga even koffie halen. Wil jij ook nog iets?
Lijkt me heerlijk.
Ja? Even korte break. Hey, tussendoor heb ik even een bericht voor je. En dat is het volgende. Ook dit jaar gaat de podcast Facilitair weer in gesprek met allerlei interessante figuren op World Workplace. En World Workplace is een heel inspirerend en tof event in Amsterdam op het gebied van faciliterende huisvesting, Workplace. De naam zegt het al. En in 2020 wordt dat gehouden van 18 tot 20 maart in Amsterdam. Nou, je kunt nog tickets boeken, dus ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent op een hele inspirerende dag. Eigenlijk zijn 3 dagen. En Eager People zal daar samen met FMN ook aanwezig zijn. En ik zou zeggen, ga naar de website worldworkplaceeurope.ifma.org of google gewoon even World Workplace Europe 2020. Ik hoop je daar te zien. Je vertelde dat je ook in een aantal PPS-constructies actief bent geweest. Vertel.
Ik denk dat dit een heel mooi product is in de ontwikkeling van het facilitaire werkveld, waarin eigenlijk ons product, onze diensten, concreet en grijpbaar werden gepositioneerd. Want vaak wordt er gezegd dat facility management is een vorm van dienstverlening die eigenlijk ongrijpbaar is. Hè? Want wanneer is schoonmaak goed of goed genoeg? Wanneer is catering goed genoeg? Wanneer is je huisvestingsfaciliteiten? Wanneer is het voldoende en wanneer is het slecht of onvoldoende? En heel veel organisaties zie je dat facilitair management in een soort vaagheid qua service level afspraken blijft hangen en dat het lastig meetbaar is. De PPS-constructie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat facility management, of eigenlijk het onderhouden van huisvestingsfaciliteiten, hoe je de kwaliteit daarvan meetbaar kan maken. En dat is gedaan door al die meetbare factoren op te nemen in een heel uitgebreid contract van duizenden pagina's. Waar je echt een gespecialiseerde contractmanager nodig hebt om goed, ook als leidinggevende en eindverantwoordelijke van zo'n project, om goed te weten waar de grenzen liggen en waar je aan moet voldoen. Hè? Een kopje koffie moet binnen 15 seconden in het bekertje zitten, want de wachttijd mag niet langer zijn.
Zo.
De storingsgevoeligheid van een koffiemachine mag maar zoveel minuten zijn en dan moet er een alternatieve voorziening zijn.
Mm-hmm.
Nou, dit is maar één van de voorbeelden, van de vele voorbeelden die concreet gemaakt zijn in zo'n PPS-contract.
Ja.
Even terug naar de basis, hè, want het PPS-contract gaat over het uitbesteden van een utiliteitsgebouw, mm-hmm, of van infrastructuur, want mm-hmm, daar gebeurt dit ook. Waarbij ministeries gezegd hebben aan de markt, wij hebben behoefte aan een kantoorcomplex of een defensiecomplex. En dat moet voldoen aan deze voorwaarden. Eigenlijk output gevraagd, gestuurd.
Ja, dus niet we willen een lamp, maar we willen licht. En zeg maar hoe je het gaat regelen.
Niet. We willen die IKEA Stockholm lamp. Uh-huh. Nee, inderdaad. We willen licht. Het moet zoveel zoveel lumen zijn of zoveel aan deze en deze normen voldoen.
Ja.
En dan kun je als opdrachtnemer, consortium, bepaal jij wat er voor verlichting komt, zolang het maar voldoet aan die normen. Vervolgens is er in een contract dus wel gezegd dat als er een lamp uitvalt,
mm-hmm,
dat je in diezelfde ruimte nog wel voldoende verlichting en daglicht en werklicht moet kunnen hebben,
ja,
om die mensen daar te kunnen laten werken.
Mm-hmm.
En als je daar, hè, als je die kaders niet redt qua dienstverleningsniveau,
mm-hmm,
dan zit daar een consequentie aan vast.
Ja.
Maar goed, dus op die manier, even terug, want we duiken nu gelijk naar de uitvoeringskant. Mm-hmm. Maar wat er in wezen in opdracht gegeven wordt door een ministerie is, mm-hmm, ontwerp een gebouw, bouw hem ook voor ons, doe de voorfinanciering,
mm-hmm,
en zorg dan dat je hem de komende 25 jaar goed onderhoudt. Ja. Dat je alle facilitaire services, hè, alle ondersteunende elementen aan ons primair proces,
ja,
dat je daarin voorziet. Dus dat zijn langlopende contracten, waarbij je als opdrachtnemer een duidelijke verantwoordelijkheid hebt, maar waarbij ook de opdrachtgever een duidelijke verantwoordelijkheid heeft.
Ja.
En samen moet je die klus klaren. En dit was natuurlijk een jaar of 10, 15 geleden werden daar de eerste projecten van opgeleverd. Dan wel in de markt gezet. En ja, dat is een hele boeiende ontwikkeling geweest. Wat je nu ziet vandaag de dag is dat mensen er veel kritischer naar kijken.
Mm.
Want er zitten best veel haken en ogen aan. Want het is natuurlijk wel heel lastig om voor een procesmanagementorganisatie als een ministerie los te laten wat voor keuzes er gemaakt worden qua materialen, qua inrichtingselementen, even los van het feit. Dus wat je ziet, dat is dat aan de voorkant de opdrachtgevers hele dikke bestekken toch steeds weer overal bij betrokken wilden zijn bij welke keuzes worden nu gemaakt.
Mm-hmm.
Dus het outputgericht denken bleek best nog een hele lastige te zijn
ja,
om vast te houden aan de opdrachtgeverskant. Mm-hmm. En anderzijds was het heel lastig aan de opdrachtnemerskant, de consortia, om en het totaal te overzien van waar men mee van doen had, maar ook om de juiste taal te spreken met die opdrachtgever.
Mm-hmm.
En dan zie je dat er is een publiek-private samenwerking opgezet. Maar als je als samenwerkingspartners elkaar nog onvoldoende kent.
Ja.
En nog een vertrouwensband moet opbouwen.
Ja.
Dat die startperiodes aan beide zijden best heel lastig zijn. En ook heel intensief daardoor.
Ja. Heb je nu een voorbeeld in gedachten?
Ik heb zelf op een drietal projecten gezeten.
Uh-huh.
Maar ik ken ook collega's die op een project gezeten hebben waar ik niet op deelgenomen heb. En eigenlijk kun je veel meer generiek zeggen dat ieder project heeft dezezelfde hobbels, ja, en ontwikkeling door moeten gaan.
Mm-hmm.
Ik denk dat het de meest lastige was om die vertrouwensrelatie zodanig op te bouwen dat als er een meningsverschil was over de interpretatie van het contract, want daar waar het heel duidelijk en goed omschreven was, daar was niet zo heel veel aan te doen.
Hm.
Maar daar waar er een grijs gebied ontstond of waar een samenwerking ook was met de klant, zeg maar, het klantproces, ja, dan is dat een veel lastigere.
Hm.
En ga je dan allebei stelling nemen omdat je allebei een stuk financiële verantwoording hebt?
Mm-hmm.
Of weet je elkaar wat sneller en wat makkelijker te vinden in het midden en te kijken van nou, wat is nou de win-win en de beste oplossing? En
ja,
daar is heel veel tijd in gaan zitten. En om dan een voorbeeld te nemen, beveiliging bijvoorbeeld. Dat was op een van mijn projecten een aspect waar wij als consortium enerzijds het receptiepersoneel en het beveiligend personeel leverde.
Mm-hmm.
Maar de organisatie zelf had zijn eigen veiligheidsteam.
Welk PPS hebben we het nu over?
Over de Kromhoutkazerne.
Ah, oké, ja.
Het prachtige complex aan de rand van Utrecht met mooie faciliteiten. En ik denk dat het voor Defensie echt een paradepaardje is. Het was ook een van de eerste huisvestingslocatie van Defensie,
mm-hmm,
waar alle kosten van een locatie helder waren.
Mm.
Mede door het contract natuurlijk, want ja, dat is gewoon, er wordt 25 jaar lang,
ja,
maandelijks een vast bedrag voor totale faciliteit gefactureerd.
Ja.
Dus je weet waar je staat.
Ja.
En je ziet dat als het gaat om onderhoud en huisvestingsbeheer en facilitaire kosten,
ja,
dat geldt voor heel veel organisaties. Mensen hebben het is heel lastig om te schalen. Wat voor kosten vallen daar, ja, nou eigenlijk allemaal
mensen onder? Mensen hebben geen idee, wou je eigenlijk zeggen.
Ik denk dat er heel veel organisaties zijn die niet het volledige beeld hebben van wat de kosten zijn.
Ja. Dus je bent eigenlijk heel positief over PPS, hè? Over DPFMO.
Ja.
Er zijn succesvoorbeelden.
Ja.
Je hebt zelf aan een aantal meegewerkt waar je zelf ook enthousiast over bent.
Ja.
Gaat niet altijd even soepel. Waar loopt het dan nog wel spaak? Dus de opdrachtgever die moet eigenlijk output criteria geven, maar die gaat zich toch bemoeien met de inrichting bijvoorbeeld. Of dat soort dingen.
Nou, ik denk dat inmiddels de kinderziektes er redelijk uit zijn. En daarom is het eigenlijk wel heel jammer dat er geen nieuwe projecten op de markt komen.
Oh.
Want het leergeld is betaald in de circa 8 projecten die er neergezet zijn. En inmiddels begrijpen we heel goed wat wel werkt en wat niet werkt.
Zijn het maar 8 projecten?
Grote projecten. Ja. Er zijn inmiddels heel veel gemeentelijke projecten ook.
Ja.
En kleinere organisaties. Maar ik doel nu meer op de ministeries, zeg maar. Ja.
De Rijnstraat.
Je hebt de Rijnstraat.
Nope, Komaat.
Ja.
Rechtbank. En dan hebben we er nog 4.
Ja, er zit er nog één in Den Haag. Je hebt Zaanstad.
Oh ja.
Rechtbank Breda.
Ja.
Nou ja, nu is natuurlijk
de marinebasis
in Vlissingen die staat op de WIP. Dat is in ieder geval een onzekere situatie.
Dat al die militairen moesten verhuizen dan. Ja.
Omdat de mariniers daar niet blij van worden, wat ik me voor kan stellen. Maar ik denk dat er heel veel geïnvesteerd is in de projecten die neergezet zijn. In de ervaring, hoe hiermee te dealen. En ik denk dat zowel aan opdrachtgevers als aan opdrachtnemerskant heel veel geleerd is.
Mm-hmm.
Waardoor het eigenlijk zonde is dat er nu niet meer projecten ontstaan, ben ik van mening.
Heb ik een vraag aan je. Hoe zou je de lessen uit PPS kunnen gebruiken in het klein? Want dit gaat over hele grote dingen.
Ja.
Maar zouden kleine organisaties er ook iets mee kunnen?
Absoluut.
Hoe zou je dat voor je zien of hoe zou dat uitpakken?
De struggles kwamen in de basis van 2 elementen. Gebrek aan vertrouwen en financieel gewin voor jezelf.
Hm.
En ik denk dat de 2 elementen zijn die, zeker als het om facility management gaat of om bedrijfsvoering, dat de spagaat is waar heel veel organisaties mee van doen hebben.
Hm.
Vertrouwen hebben in elkaar en elkaar initieel het vertrouwen geven is spannend, maar het geeft zoveel meer dan starten vanuit wantrouwen.
Uh-huh.
En ik denk dat is een van de belangrijkste dingen die ik hieruit geleerd heb. En het tweede is ook de financiële kant. Als je iets moois wilt creëren, wees dan altijd bereid om aan de voorkant te investeren. En investeren is niet altijd alleen maar in geld, maar zit ook in actie, in meedenken, in datzelfde vertrouwen. Maar zorg dat je naar een win-win toewerkt.
Ja, vertrouwen, dat is een kernelement. En een gebrek aan vertrouwen komt volgens mij door angst. En waar dat dan weer vandaan komt en of het terecht is, kun je afvragen. Maar om de onzekerheid te reduceren, gaan we dingen op papier zetten. En als je dan 1000 pagina's hebt, dat getuigt ook niet echt van vertrouwen natuurlijk. Dus als we zoveel lettertjes op papier nodig hebben.
Nou, maar als je concreet wilt afrekenen op prestatie, dan moet er ook wel veel uitgeschreven worden.
Ja.
Om zo min mogelijk grijze gebieden te creëren.
Ja.
En dan zie je ook hoe complex en hoe veelomvattend ook huisvestingsbeheer is en services. Want je hebt het natuurlijk wel over het totale plaatje van facilities, hè?
Ja.
En technisch huisvestingsbeheer, het zogenaamde hard services, dat is wel weer concreter, vele malen concreter te maken ook dan de soft services.
Ja. Oké. Ellen, hoe heet jouw bedrijf?
Arrow Interim Management en Advies.
Oké.
Maar ik ben ook op een moment gekomen dat ik meer balans wil brengen in wat ik doe, met alles wat ik de afgelopen jaren heb mogen leren en mogen meemaken, is de menskant van het vakgebied eigenlijk nog niet aan bod geweest in onze gesprekken.
Hmm.
Weinig.
Ja.
Of in ons gesprek.
Ja.
Het is er maar één. En doordat ik altijd verandertrajecten gedaan heb en met die mens die mee moet in veranderende organisatiestructuren en visies van de organisatie op groei en professionaliteit, heb ik mij inmiddels ruim 10 jaar geleden op het coachingsvak ook gespecialiseerd.
Ja.
En wat ik nu doe is een combinatie van verandermanagementopdrachten, dan wel efficiëntie, professionalisering van facilitaire teams of breder dan dat bedrijfsvoeringsteams. Maar ik doe dus ook coaching en teamcoaching.
Ja.
En dat vind ik, daar word ik warm van. Als ik het mooiste binnen het vakgebied zijn de mensen die het werk doen. Ja. Want ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik probeer mensen te spiegelen en mee te geven hoe het beter en anders kan.
Ja.
In een opdracht heb ik altijd een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Dat vind ik leuk om neer te zetten. Maar het betekent wel dat je als coach een andere rol hebt. Want eigenlijk heb je dan twee petten op. Hè?
Ja.
Als die medewerker het lastig vindt om mee te bewegen met de veranderingen of de efficiëntie. Dan heb je daar indirect ook een effect van in jouw eigen resultaat. En dat is het mooie als ik dan puur als coach dan wel in de 1-op-1, dan wel als teamcoach acteer, dan kan ik me volledig focussen op datgene waar zo'n team of zo'n professional mee worstelt.
Ja.
En daar haal ik enorm veel voldoening uit.
Cool. Zijn er mensen in jouw leven waar je extreem veel van geleerd hebt? Als jouw leermeesters?
Een van de mensen die altijd mij bijblijft is Rudy van der Graaf. En Rudy kwam op mijn pad in de tijd dat ik me meer in mijn eigen zijn ging verdiepen. En mijn eigen acteren, mijn eigen gedrag. En Rudy heeft een heel mooi boekje geschreven, Het Cadeau. En dat gaat eigenlijk over, zoektocht naar jezelf en je kwaliteiten in jezelf en vertrouwen in jezelf.
Dat is dus niet iemand in het facilitaire vakgebied per se? Of?
Nee.
Wat zou je mee willen geven aan studenten die naar deze podcast luisteren? FM-studenten.
Om te beginnen wil ik jullie een compliment geven dat je een mooi vakgebied gekozen hebt. Veel studenten kiezen dit vakgebied omdat het zo lekker breed is. Omdat ze aan het begin eigenlijk nog niet zo goed weten wat ze willen gaan doen. En ja, facility management biedt heel veel mogelijkheden. Hè? Je kan de harde kant, huisvesting, techniek, inkoop, kun je induiken of je kunt services induiken. Op IT-gebied zie je ook dat er steeds meer systemen in ontwikkeling zijn waar je als facility manager mee van doen krijgt. Dus het is een heel mooi en breed vak. Je kan daar absoluut je volle potentie in kwijt. Wat ik ze mee wil geven is met name van ga bij jezelf te raden waar je warm van wordt. Zorg dat je tijdens je studie aan de verschillende elementen kunt ruiken, proeven. Zorg dat je niet 3-4 keer bij hetzelfde type organisatie met dezelfde materie bent. Maar oriënteer goed op welk product binnen het vakgebied jou op het lijf geschreven is, waar je vrolijk van wordt, waar je voldoening uit haalt. En ga daar vol voor.
Cool. En lekker naar het buitenland misschien.
Altijd doen.
Ja.
Altijd doen. Ja, ik heb daar echt wel een heel positief beeld van. Als je nog niet nergens aan gelieerd bent, ga alsjeblieft lekker, trek erop uit. Ga jezelf uitvinden. Ik heb wel eens geroepen, eigenlijk zou je voor je 30ste helemaal niet een vak moeten mogen kiezen. Want je kent jezelf eigenlijk, zeker op je 18e, dan denk je jezelf misschien wel een beetje te kennen. Misschien wel een beetje veel, dat weet ik niet. Dat zal voor ieder anders zijn. Maar de potentie die je in je hebt en wie je daadwerkelijk zelf bent, dat kom je tegen op het moment dat je tegenslagen op je pad vindt. En dat is oké. Weet je, ieder moment in je leven kun je een nieuwe keuze maken. Ook als je tot de conclusie komt dat je vorige keuze toch niet is wat je ervan gedacht had. En ik denk dat door een stukje buitenlandervaring, of dat nou door te reizen is of door een poos ergens te gaan werken of stage te lopen, je verrijkt jezelf zo enorm door in een compleet andere cultuur, in je eentje, vaak in je eentje, hè, weg van familie en vriendenkring, om daar jezelf te ontdekken. Ja. Ja, dat is onbetaalbaar.
Ja.
Dus als je de kans krijgt, doen.
Ja.
En van genieten. En als je het eng vindt, mag ook. Maar zeg dat dan gewoon. En probeer voor jezelf uit te vinden wat dan dat element is wat je eng vindt. Want de beren zijn meestal niet zo groot als dat ze lijken. In je hoofd maak je ze groter. Maar als je erover in gesprek gaat, dan worden het vaak teddybeertjes.
Ja, omhels de beer.
En knuffel hem.
Mooi. Hoe ziet de toekomst van Facilitair eruit, volgens jou? Waar gaat het heen?
Ja, ik denk dat het gaat om het niveau van dienstverlening. En wat essentieel is, is dat organisaties voor zichzelf bepalen welk niveau van dienstverlening past bij de organisatie die ze zijn en de opgave waar ze voor staan. En als je daar duidelijk handen en voeten aan gaan kan geven, dan weet je ook tot waar je wilt investeren. En dan kun je ook duidelijk zijn in wat men kan verwachten. Want het gaat over verwachtingenmanagement. En als ik van jou verwacht dat jij mij bij naam herkent op het moment dat ik aan jouw balie verschijn, en dat gebeurt niet, dan sta jij al 1-0 achter.
Hmm. Nou, we gaan een beetje afronden, denk ik.
Ja.
Hoe kunnen we eigenlijk met jou in contact komen?
Nou, dat kan op verschillende manieren. Ik heb een, denk ik, keurige website met de nodige informatie, arrowmanagement.nl.
Mm-hmm.
Ik heb voor mijn coachingsactiviteiten de site arrowcoach.nl.
Mm-hmm.
En ik ben op LinkedIn te vinden, Facebook.
En je wordt nu trending natuurlijk, dankzij deze inspiratiepodcast. Ik vond het ontzettend tof dat je mee wilde doen, dus bedankt voor het mooie gesprek.
Ja, nou jij dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Het is leuk om hier een steentje aan bij te mogen dragen.
Cool. Dankjewel en tot een volgende keer. Ja, en dat was alweer het gesprek met Ellen van der Knaap. Als je meer wilt weten over Ellen, ga even naar haar website. En dat is arrowcoach.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon even op LinkedIn gaan kijken naar Ellen. Wil je meer weten over FMN? Ga naar de website van FMN Facility Management Nederland. Als je nog geen lid bent, doe dat gerust, want daar ga je heel veel waarde uithalen. En wil je meer weten over Eager People for a Better Workplace? Ga even naar eagerpeople.nl. Graag tot de volgende keer.